Zo, Shabbat Shalom. Ik doe het maar even zo. We zijn met een grote groep. Dus we zijn van de week, Kees en ik wezen kijken naar nieuwe stoelen. En hoeveel stoelen moet je dan doen? Maar het aantal dat we in ons hoofd hebben, 200, dat gaat wel aardig kloppen. Dus ja, daar bent u dan. Uit Friesland, uit Apeldoorn. Net uit Engeland. Ik weet allemaal niet waar iedereen vandaan komt. Jullie komen dan net uit Engeland, hè? Vannacht met de boot. Dus ik wil eigenlijk het een beetje inleiden voordat we gaan doen. Maar vandaag, de mensen die mij kennen, en de meesten kennen mij wel, weten altijd dat ik iemand ben. Als je praat, moet je het ook doen. En dat gaan we vandaag doen. Dus we gaan met z'n allen de hakbel erin zetten, om het zomaar eens te zeggen. Ik dacht, ik zal nog een stuk wortel pakken en een hakbel, dat we dat profetisch hier gaan doorhakken. En dat lukte me allemaal niet meer. En vanmorgen hadden we ook weer gehaast met onze kleinkinderen die kwamen. En dan ben je weer zo druk. Maar ik wil eigenlijk jullie toch iets laten zien. Dat wat we vanmorgen gaan doen. En wat en waarom we het gaan doen. Hoe belangrijk het is. Toen wij in 2013 begonnen hier. Één keer op de twee weken met een heel klein groepje met de gemeente. Praten we niet over een gemeente starten. We begonnen. Ik moet wel zeggen dat Inge mij een duwtje gaf. Want anders had ik misschien nog gepraat. Ik heb zoveel mensen de mist in zien gaan. Ik dacht, wie zijn wij? Maar we zijn gezegend en we hebben bijzondere dingen gedaan. Maar het was altijd wel bij ons, hier in deze gemeente en met Pillar of Fire, het gebed is het begin, is het fundament en dan gaat de Heer spreken. Je gaat niet iets doen voordat de Heer iets laat zien. En dan is het heel bijzonder en onverwachts dat wij vandaag 21 december bij elkaar, of 21 september bij elkaar komen om schuldbelijdenis te doen. Terwijl ik van de week aan het voorbereiden was en we zaten woensdag zaten wij bij elkaar om na te denken en te bidden en te zoeken hoe we deze dienst zouden invullen, was ik erachter gekomen dat exact vandaag, 20 jaar geleden, de bijeenkomst was in de Dom, waar schuldbelijdenis was ten aanzien van het Joodse volk. Dus precies 20 jaar geleden. Ik werd verleden week erop gewezen, ik heb nog nagekeken, dat er vandaag ook Ahavat Ministries, geloof ik, klopt dat? Vandaag ook een oproep doen en die hebben een Vianen-conferentie waarin men roept terug te keren naar het Joodse volk en zich daarbij aan te sluiten. En ik dacht, nou, het is heel bijzonder, want ik heb wat geworsteld met de datum van vandaag, omdat Gerrit Jan Loor in Groningen moest spreken. En ik wilde pertinent dat hij erbij was, want dit heeft zijn hart, het lukte niet. Maar ik ervoer, nee, vandaag is de datum en niet anders. Dus toen ik later dit kreeg, dacht ik, nou, het is wel een bevestiging. Maar we zijn eigenlijk in 2013 begonnen. En toen hadden wij in 2015, 2016 en 2017 hadden wij 3 internationale gebedsconferenties in dit gebouw. En toen zaten wij hier nog in een als antikraak. Dus we waren de spijkerbroek en de bodywarmers en hier zaten we dan om het te verdedigen. Niemand erin komen, maar we hebben gebruik gemaakt van het hele gebouw. Biddende dat God iets zou gaan doen in 2017... in het vreespaleis iets met internationaal recht. Maar toen wij begonnen, hadden wij geen idee hoe dat zou gaan gebeuren, hoe dit zich zou gaan ontwikkelen. En dat is wel de lijn die wij altijd in onze bediening hebben gezien. En die ik steeds zie, je gaat stappen zetten en je krijgt helaas niet een spoorboekje van dan gaat het zo, dan gaat het zo. Je gaat beginnen en halverwege, of tenminste, gaande de weg, laat de Heer je dingen zien en dingen zien. En dan kom je op een punt waar we eigenlijk vandaag weer gekomen zijn. En ik kan u al geruststellen, ik geloof dat we vandaag niet klaar zijn hoor. Echt niet. Ik heb wat leuke foto's, dat vind ik altijd leuk. Dit was de eerste gebedsconferentie. We zien al links al de man met de zonnebril hier. Wim, die al stond. Dit was bij het eerste ICCC, International Criminal Court gebouw. Bij het Vreespaleis. Hier werd gebeden in de zaal, toen stond het nog anders. Dit waren de groep, ons Messiaanse Joden uit het Oostblok. Hier werd gebeden voor het ICC. Dat is. En dit is dan de laatste, geloof ik. Ik heb ze niet allemaal gedaan. Maar hier zien we ook Martin Soe. Ik ben wat te zenuwachtig. Even kijken, even terug. Ja. Hier zien we dus Martin Soe en Ine Knoop. Ine is er ook vandaag. Hier zien we David Friedman, onze Messiaans Jood. Hier is Inge. Inge staat hier nog met een kruk. Toen dachten we van, nou, wat gaat de toekomst worden met haar? Maar hier was beneden, nee, dit was boven, maar je moet eens kijken, beneden mensen, waar nu gebouwd wordt en gedaan. Die hele ruimte hebben wij gebruikt en dat hadden we een restaurant van gemaakt. En achterin hadden we slaapkamers. Dus dit was een heel bijzonder gebouw. En altijd gedacht, we moeten op een dag weg. Nou, u ziet het, het ging toch anders. Toen is 2017, op een hele profetische datum is het gebeurd. Datums zijn altijd heel belangrijk. 25 juni zijn wij met een groep van mensen uit het internationaal recht samengekomen. En is een verklaring uitgekomen over het internationaal recht van Israël. 25 juni, toen ik 's morgens een verklaring voorlas in het vreespaleis, was exact 50 jaar, exact 50 juli jaar, dat de, hoe noemen we dat, de regering, nee, de wethouders en zo, van Jeruzalem besloten hebben over de eeuwige grenzen van Jeruzalem. En wij hebben toen, 50 jaar later, in het hoogste rechtsorgaan ter wereld gesproken over het internationaal recht. En ik heb daar met de Torahrol geproclameerd dat niet Den Haag, maar Jeruzalem dat zou zijn. En de Torahrol, die mochten we lenen van Mochter. Die heeft hem ooit gekregen van Mochter en Sifra. En dat is heel bijzonder. En ik weet dat dit is een verhaal wat vooral in de orthodoxe Joden heel erg bekend is geworden, hoe bijzonder dit is. En sindsdien heb ik soms wel eens een hele lieve titel van ze. Ga ik hier niet noemen. Maar toen is er weer wat gebeurd. Ik heb verleden jaar, toen wij hier een bidstond hadden, toen sprak de Heer heel duidelijk tot mij. En ik was verrast en die zei, build an altar, go to square 1813, het was in het Engels, and rebuild the Netherlands. En ik heb daar heel lang mee geworsteld. Maar goed, je gaat beginnen dan met het woord wat God geeft. We hebben gewacht. Wim en Ellie hebben een heel aantal stenen van de Tempelberg meegenomen. En uiteindelijk hebben wij op 30 oktober, dat was niet, dat is gewoon een mooie foto, dat was niet toen. Want de situatie op dat moment, ga maar eens een altaar bouwen op een van de meest bekende pleinen. En waarom, zei de Heer, plein 1813, dan ga je het onderzoeken. Hier is het fundament van Nederland gelegd. Hier is Nederland geroofd door de vrijmetselaars. Hier is echt iets gebeurd. Dit is een statement. Dit is echt een hele belangrijke plaats in Nederland. En we hebben niet in de gaten gehad hoe belangrijk dat was. Nou, dan ga je dus een altaar bouwen. En ja, er staan overal camera's. Dus hoe doe je dat? Dan zorgt de Heer dat het weer wat anders is dan dat je zou willen. Het was echt hondenweer. Niemand liep op straat. Ik denk dat het een van de slechtste dagen van het jaar was. Nu ging het wel, maar het stormde ook vreselijk. De wind sloeg en hier stonden we met een kleine groep mensen. En hebben we geproclameerd. We hebben daar het avondmaal gevierd. En we hebben daar een altaar gebouwd. En dat zie je op de meest linkse foto. En ik ben donderdag nog even langs gefietst. Ik wilde, voordat ik hier stond op het podium, wil ik even weten of het er nog lag. Het ligt er gewoon, want daar hebben we ook voor gebeden dat het onzichtbaar is. En als ze schoffelen, dan gaan ze keurig eromheen. Er ligt een hele berg cement aan vast. Maar 7 stenen van de Tempelberg als een altaar. En dit is echt in de hemelse gewesten. Dat hebben we inmiddels bevestigd gekregen van mensen die dat weten. Echt iets gebeurt. Een van de redenen is hiervoor dat ik daardoor gehaat word in die wereld. Nou, Wim blaast de shofar. We zien daar Ellie, we zien daar Rut. Inge was er ook bij. En Piet was erbij. En Gerrit-Jan was daar ook bij. Dus het was echt een heel bijzonder moment. Maar dan blijf je achter met de vraag, herbouw Nederland. Heer, wat betekent dat toch? Wat houdt dat in? Hoe moeten wij in vredesnaam, om het zo maar eens te zeggen, Nederland herbouwen? Je gaat gewoon verder. Toen had Wim van Staalduin had echt op zijn hart, Jack, we moeten naar Dordrecht. Die had tot hem gesproken. Ik was eerst zoiets van jou, Wim. Ik ben zo druk zat, ga jij maar. Maar de Heer sprak dat ik absoluut erbij moest zijn. Ik kreeg ook een woord van de Heer dat ik een sleutel zou hebben. Ik wist niet wat ik daarmee aan moest. En hier hebben wij, Wim gaat daar zo meteen over vertellen. En daar gaan we ook mee aan de slag als Wim dat heeft gedaan. Dus ik ga er niet zoveel van laten zien. Wim heeft ook wat foto's, begreep ik. Toch Wim? Dus ik moet maar even snel er doorheen gaan. Maar daar is echt wel wat gebeurd. 'S morgens om 6 uur mensen in deze kerk. Kun je je voorstellen waar de synode van Dordrecht heeft plaatsgevonden. En daar gaat Wim ook wat over vertellen. Toen kregen we het Jeruzalem Prayer Breakfast. En dat was heel bijzonder. Hier heeft de Heer 22 jaar geleden over gesproken om iets in de ridderzaal te doen. En het is gebeurd. En ik sprak verleden week nog met opperrabijn Jacobs. En ik zei tegen hem dat Gerrit-Jan Zegers, Paul Blokhuis, de mensen in de politiek tegen elkaar zeggen, dat had Eppo mij verteld, Jack, wij praten met elkaar over dit is iets waar je hele leven over praat. Dit is nooit meer terug, dit is zo bijzonder geweest. Dus de mensen die erbij waren, zijn bevoorrecht. Maar daar is ook echt iets geestelijks gebeurd. Ik vind deze foto van mezelf wel leuk, denk ik, moet ik toch even laten zien. En, het lijkt net of ik op de troon zit. Nou, ik kan u vertellen, als je al aan het hekje komt, dan heb je al levenslang. Dus, maar ik heb daar een woord geproclameerd. En dat woord heb ik van de Heer gekregen toen ik in Westerbork was. En dat is, geloof ik, absoluut de sleutel geweest, ook voor Nederland, in alles wat er gebeurt. Daar hebben wij iets in de hemelse gewesten gedaan, waar wij tot op de dag van vandaag nog zullen, we zullen nog mee gaan maken en merken wat dat betekent heeft, ook voor de tijd waarin we ingaan. Dit is, dus met alles wat we doen, we zijn niet zomaar een klein groepje mensen die met zichzelf bezig zijn. Wij zijn echt op landelijk, op regeringsniveau bezig. Dit laat het wel zien hoe God dingen leidt. Want dit was nooit mogelijk en iedereen weet dat inmiddels wel, omdat we er al een paar keer over gesproken hebben. Hier blaast de opperrabijn de shofar. En ik heb het al een paar keer gezegd, maar voor de mensen die nieuw zijn. Toen hij hier was en vroeg ik aan hem, opperrabijn, ik heb een vraag aan u. En het leuke was, ik had nog steeds geen toestemming. Dus ik durfde dat niet te zeggen, dat we nog steeds niet wisten of het door kon gaan. Hij zegt, wat is het? Ik zeg, ik wil dat u iets doet, maar je mag niet vragen waarom. En de mensen weten het al. Oké, dus hij keek me aan. Hij zegt, ik ben nieuwsgierig, wat is het? Ik zeg, ik wil dat u de shofar blaast. In de ridderzaal. En hij keek me aan en hij zei, waarom? Ik zeg, wat vroeg ik u nou net? En toen moest hij lachen. Maar het ging erom dat de shofar blaast, wat we vanmorgen ook diverse keer gaan doen, heel belangrijk is. Het is een wapen in de hemelse gewesten. Het is een bevestiging van dat wat gebeurt. En als je een bijeenkomst hebt met Joden, kunnen wij als niet-Joden daar niet de shofar blazen. Dat hoort een Jood te doen. En wat is het mooier dan de opperrabijn? Helaas klonk hij niet zo heel hard, omdat hij door de warmte wat zachter was. Maar dat had ook wel weer iets heel bijzonders. En hij heeft de shofar geblazen. En ik heb hem gezegd, het is als een waarschuwing. Maak dat er maar van, dat vond hij ook heel erg mooi. Maar het heeft eigenlijk ook te maken, mensen, dat kan ik hier zeggen, overwinning over de hemelse, in de hemelse gewesten van wat daar gebeurd is. En door de opperrabijn. Is dat niet bijzonder? Wij hebben in, maar er was nog wat we gingen doen. En dat was namelijk, we hebben een statement gemaakt in de conferentie in 2017. Dat zag er zo uit. En weet u, het had geen waarde. Mensen vonden het interessant, maar er gebeurde niks mee. En ik was op het strand aan het bidden en ik bad, Heer. En ineens was ik aan het bidden, Heer, het heeft geen autoriteit. U bent de enige die hieraan autoriteit kan geven aan de wereldleiders van de wereld. En toen kreeg ik een beeld. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als we hem gaan printen in een andere vorm. En we dit gaan overhandigen aan een belangrijk iemand in het Vredespaleis. Op die manier dat God autoriteit gaat geven. Wij kregen toestemming om in het Vredespaleis te gaan. Dat is een paar dagen van tevoren werd er teruggedraaid. En ik ben echt van overtuigd dat om geestelijke redenen dat ze doodsbang waren. Want ze zeiden, Jack, het is hartstikke druk. Er is onverwachts is er van alles aan de hand. Het kan gewoon niet. En toen kreeg ik toch nog wel toestemming om met 10 mensen naar binnen te gaan. En we hebben geen mens gezien. Hoe druk was het? Maar wat we wel hebben gedaan, is hier heb je dat boekje. En hier staat dan Andrew Tucker, die verantwoordelijk was om het boekje helemaal te maken. En hier staat Michelle Bachman, die we het buiten hebben gegeven. Maar hier geef ik het aan Yehuda Klik. En dit is zo bijzonder. Dit kan niemand verzinnen dat dit gebeurt. We mochten niet nog meer mooiere foto's maken en op publiceren. Want ze zei Jack, dan die mevrouw hier, die zei, dan kan dat mijn baan kosten. Maar hier heb ik het overhandigd in de wetenschap en in de feit dat God, als we dat daar zouden doen, dit is de hoogste rechtbank ter wereld. Dit is een rechtbank die niet bijbels is. Dit is een rechtbank die gaat over landen, over volkeren, over naties. En hier heb ik dit mogen overhandigen in die ruimte. En hier zijn we nog even met de groep waar we mee waren. We mochten niet meer mensen mee, dat vond ik heel jammer. Maar is dat niet bijzonder dat je op die manier ook die dingen doet en dat je echt op het allerhoogste niveau bezig bent. En ik vertel het allemaal om u ook op te bouwen, om te laten zien dat wat wij vandaag gaan doen echt niet alleen voor onszelf is, maar nationaal, internationaal impact zal hebben. Daar ben ik echt van overtuigd. Toen ben ik begonnen over de nieuwe maan te spreken. En ook dat is heel apart. Er was gevraagd aan mij, Jack, wil je over de nieuwe maan spreken? En dat lukte mij niet, ook vanwege mijn gezondheid en de drukte. En ik dacht, zal ik iemand anders vragen? En ik had elke keer nooit. En Wim vroeg het en nog een paar vroegen het. Ik zei, nee, ik doe het en niemand anders. En dat is niet echt mijn, vind ik zelf. Maar ik ervoer, er mag niemand anders spreken over de nieuwe maan behalve ik. En dat klinkt heel arrogant, maar dat ervoer ik gewoon echt zo. En toen ik de nieuwe maan ging doen, dacht ik één dienst klaar te zijn. En volgende week gaan we afsluiten en dat wordt de vierde dienst. Want ik werd op een gegeven moment getrokken in iets van dat ik dacht, en de Heer me leidde, waarom weet ik eigenlijk niks van de nieuwe maan? Waarom is de maan niet bij ons belangrijk? Waarom de zon wel? En waarom in zoveel andere landen en culturen is de maan zo belangrijk? En bij ons niet, wij weten er eigenlijk niks van. En toen kwam ik ineens iets en toen hadden wij een bidstond. Toen gingen wij bidden in Hooghalen. En toen zei Piet, die na mij komt, Joel Jack, heb jij dat credo van Constantijn gezien? Dat had hij van Canaan Ministries afgehaald. En hij sprak dat, hij had erover, ik zeg, stuur het eens. En toen hij het stuurde, dacht ik, wauw, dit is precies wat hoort bij wat ik aan het onderwijs geven ben. En dan komt mijn, dan komt de Jack naar boven. Dit wordt dus niet praten, nu gaan we handelen. Want ik heb nog nooit iemand gehoord. Er is onderwijs gegeven in de kerstcursussen over alles wat er in de wortels in de zee mis is gegaan. Maar is er ooit mee gedeeld? Ja, er zullen best wel eens mensen vergeving hebben gevraagd. Ben ik van overtuigd. Maar echt officieel schuldbelijdenis en de wortel doorgehakt heb ik nog nooit gehoord. En ik heb veel mensen gevraagd. Niemand heeft het nog nooit gehoord. Dus het is tijd dat het gebeurt. En dit stond erin. En het credo van Constantijn. Er waren wat vragen over. Is dat nou werkelijk voor Constantijn? Want waarom ken ik dat dan niet? Er is heel veel te vinden op internet en het is goed om dingen te onderzoeken. Maar in die tijd, en of het nou werkelijk Constantijn was of niet, ik denk dat het wel van hem was. Maar het is, als je het leest, echt door iemand geschreven met autoriteit. En dit moesten de leiders, maar ook de Joden die gelovig werden in Yeshua, moesten dit zeggen. En ik ga het met jullie lezen. Ik herroep, doe afstand en verwerp alle gewoonten, gebruiken, wettigheden. Het legalisme, dus het wettische, waar je van wordt beschuldigd als je de Sabbat viert. Feesten van ongezuurde broden, nou, dat vieren we ook niet in de kerken. En offers van lammeren van de Hebreeën en alle andere Hebreeuwse feesten. Offers, gebeden, aspiraties, zuiveringen, de reinigingen. Ik heb verleden week hier gezegd, dat is de mikwe. Over de doop hebben wij ook niet helemaal de goede leer over. Alsmede boetedoening, vasten, nieuwe manen. Zie je de nieuwe manen, sabbaten, bijgeloof, hymnes, gezangen, vieringen en synagogen. En dan staat absoluut alles wat Joods is, elke wet, elk ritueel en gebruik. En als ik dit daarna zal willen ontkennen en terugkeren naar Joods bijgeloof, of indien ik zal worden gevonden etende of feestende met Joden, en ik denk dat iedereen hier verlangt om met de Joden bij de Kotel te dansen, of in het geheim met hen over de christelijke religie te spreken en die te veroordelen in plaats van hen openlijk te weerspreken, in verwarring te brengen, en hun ijdele geloof te veroordelen, dan staat er, laat dan het beven van Kain en de meelaatsheid van Gehazi mij aankleven. Evenals de wettelijke straffen waarvoor ik mezelf aansprakelijk verklaar en mogen ik een gruwel zijn in de toekomstige wereld en mogen mijn ziel geplaatst worden bij Satan en de duivels. En dit is een vloek die in de wortels van de kerken zitten. Want toen was er nog geen scheuring geweest, nog geen reformatie. Dit is doorgegaan, dit is doorgegaan, dit is doorgegaan. En nog nooit is hier echt mee gehandeld. En het wordt tijd dat wij vandaag dit gaan aanpakken. Omdat ik geloof dat dit echt een vloek is, die nog steeds er rust op de kerken en een verblinding geeft in de meeste kerken en bij de meeste kerkleiders over werkelijk hoe God het gewild heeft met de feesten, met de sabbatten, met de nieuwe maan, met al dat soort zaken. En we moeten allemaal eerlijk zijn. Soms ben je verrast over dat je dingen niet gezien hebt en ineens laat God het je zien en neemt hij als het ware de verblinding allemaal. We kennen er allemaal voorbeelden uit ons leven. En ik geloof dat er velen verblind zijn. En als wij dit gaan doen, dan bid ik, en ik ga het niet invullen wat God gaat doen, dat kan ik ook helemaal niet. Maar ik bid en ik verwacht dat als wij gaan bidden met elkaar vandaag, dat er iets gaat gebeuren in de hemelse gewesten. Dat kan ik niet anders verklaren. Dat merkten we aan de strijd van de week. We hebben een tijdje geleden hadden we hier een conferentie. We hadden heel veel gedoe met de computer. Nu is de computer weer een groot probleem. Gelukkig doet hij dit nog wel. Maar hoe heet het? Dus dat is het. En een goede vriend van ons, een man die ik elke week 2 keer aan de telefoon heb, uit Noord-Ierland, Stephen Garkin. En dan moet je nadenken dat hij de hoofdcommissaris van politie geweest is. Dus niet zomaar een of ander kereltje. die afgelopen week, ik had hem gisteren aan de lijn, vertelde dat de Heer had tot hem had gesproken en hij naar een van de belangrijkste kerkleiders in Noord-Ierland is gegaan en hem heeft aangesproken op zijn visie over Israël. En als hij zich niet zou bekeren, zou God gaan ingrijpen in hem. En hij heeft allerlei teksten laten zien en de man zei, ja, kan er niks mee, ik zie het niet zitten. En zijn vrouw was daar boos over, die zei, nee, Steven heeft gelijk, wij moeten echt wat gaan doen. Echt een man die door God gebruikt is en die bang, niet bang is. En even kijken hoor. En die, die heeft een woord gestuurd. Ik ga nog even, ik ben vanmorgen in alle haast mijn aantekeningen vergeten. Dit is ook nog iets wat de christenen moesten zeggen. Ik accepteer alle gebruiken, rituelen, wettigheden en feesten van de Romeinen. Nou, denk ook bijvoorbeeld aan het kerstfeest, hè, aan dat feest waar dat vandaan komt. Al dat soort zaken. Offers, gebeden, reinigingen met water, heiligingen door Pontificus Maximus, dat komt zometeen terug, nog in het gebed, maar dan weet u dat de hoge priester van Rome, dat was eerst een priester, dat is in, ik dacht 46 of 49 voor Christus, werd dat de keizer, en later is die titel overgegaan, dat was niet nog in deze tijd, maar later is die overgegaan op de paus. Verzoeningen en feesten en een nieuwe Sabbat, nou de nieuwe Sabbat is dan zogenaamd de zondag, alle nieuwe gezangen en vieringen en al het eten en drinken van de Romeinen. Met andere woorden, ik accepteer alles, absoluut alles dat Romeins is. Elke nieuwe wet, ritueel en gewoonte van Rome en de nieuwe Romeinse religie. En dat heeft allemaal te maken, ook weer met, als je denkt aan Daniel die zegt dat er een man zou komen die wetten en tijden zou veranderen. Dan zien wij dat wij hier in Europa, vooral, maar eigenlijk wereldwijd met de Rooms-Katholieke Kerk, dit doorgegaan is. In 365... wordt er nog een keer geschreven, christenen mogen zich niet joods gedragen door op de Sabbat te rusten, maar moeten op die dag werken. Liever nog de dag des Heren, dat is de zondag eren. Maar als iemand wordt gevonden die zich als jood gedraagt, laat die dan een gruwel voor Christus zijn. Dat komt weer terug. Dit zijn allemaal zaken die nog nooit officieel en massaal beleden zijn. Dus het wordt tijd dat wij dat gaan doen. Ik ga dit niet helemaal doen. De vertaling heb ik heel slecht gedaan in mijn haast, maar... Ik stuurde Steven nog een mailtje of een appje over, joh, luister, de Heer heeft me geleid tot we gaan dat en dat en dat doen. En toen bleek dus dat hij ervoor door de Heer was aangesproken op een woord en hij schrijft altijd alles op. Hij loopt altijd met pen en papier. Hij zei, ik hoor deze woorden, verandering, schiften, schudden, zuiveren en verwijderen. Als onderdeel van het verschuiven en het schiften zal God theologieën en denkrichtingen schudden. En sommigen zullen niet op hun gemak zijn met de waarheid die aan het licht komt. En door de zuivering zullen sommigen verwijderd worden om een sterker, gezond kerkelijk lichaam op te bouwen dat zich voorbereidt op de tijd die eraan gaat komen. En ik geloof, als ik ook later in het jaar wil gaan spreken over de dagen van Noach, dat dit een heel belangrijke stap daarin is. Ik ga dit allemaal niet lezen, misschien dat we dat later kunnen zetten. Hij gaf ook nog deze tekst. Hij had ook dit woord nog, ik heb hem toegevraagd, bedoel je dat letterlijk? Of hoe doe je dat? Dat is, neem een grote borstel, veeg het gebouw vrij, open de ramen, laat het stof eruit blazen, zalf de deuren en ramen en zeg niet meer dat we de misleidingen accepteren, want vanaf deze dag zijn we vrij. Bid en bescherm het lot dat door gehoorzaamheid is ontgrendeld. En dan 2 Kronieken 7, vers 14, 15. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed, buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel... Hoor en zonder vergeven hand genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. En dat is wel heel bijzonder. En ik vroeg, joh, meen je nou echt dat we het hele gebouw vanmorgen moeten gaan stoffen? Is dat echt wat je zegt? Nou, zegt hij, maar het is wel een profetisch gebaar dat dat gebeurt. Dus, en dan nog één ding, voordat ik het aan Piet over ga geven. Ik ben blij dat Piet er is. Piet is de voorzitter van Boete en Verzoening. Daniel... Ja, maar Jack, ik heb hier toch niks mee te maken. Dit is zoveel generaties weg. En dus de Heer spreekt over 3 generaties, over 10 generaties, maar dit is veel verder. Mensen, als dit niet beleden wordt, gaat het verder en gaat het verder en gaat het verder. En gaat het gewoon mee in de generaties. Dan is het niet meer afgesproken. Moet ik dat dan doen? Daniel is een man, een rechtvaardige man, een tzaddik, een godvrezende man, die exact deed wat alles wat God hem had gevraagd. Een man die bij wijze van spreken nergens schuldig aan was. En wij kennen dit allemaal. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. He, want ze waren in ballingschap gekomen wegens de goddeloze daden van het volk. Heer, groot en geduchtige God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben. En doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken En wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in naam tot onze koning, onze vorsten, onze oudsten, tot het hele volk gesproken hebben. Ik ga niet alles lezen, want de tijd gaat erg snel nu. Als wij zometeen gaan bidden met elkaar, en dat willen wij op onze knieën doen, besef dan dat wij dat niet alleen doen voor onszelf, maar dat we dat doen voor de gemeente, dat we dat doen voor ons land en dat we dat doen voor misschien nog wel veel verder. Daniel was niet schuldig, maar hij zei, wij hebben gezondigd. En dan snapt u misschien niet alles wat we bidden. We hebben er van de week over gehad, het is een gebed. We hebben er een paar dingen aan veranderd, wat ook Canaan Ministries heeft aangegeven. We gaan daarna nog een keer bidden. Wij geloven dat het is echt gericht hierop. En later gaat Wim over de synode van Dordrecht, wat daar misgegaan is. Dus wat we gaan bidden en wat we gaan doen, heeft dus te maken met wat er misgegaan is. We bidden dus niet tegen de dingen die wel goed gegaan is, maar we bidden tegen de zaken. We verontschuldigen ons over datgene wat niet goed is. Want er zijn ook goede dingen uit voortgekomen. Dus daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus dat is het. En ik denk dat het goed is, Piet, dat... Piet is natuurlijk de voorzitter van Boete en Verzoening. De man die nog meer dan ik zelfs altijd zegt, geen woorden maar daden. Dat ben jij. Ik ben heel erg blij dat je er bent. En Piet is inmiddels een hele goede vriend geworden. En we hebben veel gedaan.